Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 144. Het eerste vers, de groepen 6, hebben die geleerd. Gezegend zij de Heer die het allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 144. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, als ook door de leerregels, hoofdstuk 5, paragrafen 9 en 10. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. In aansluiting daarop lezen we Handelingen 4, de versen 13 tot en met 22. Handelingen 4, vers 13 tot en met 22. Eerst de geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met paragraaf 9 en 10 belijden wij. van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het leven, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate van het geloof, waarmee zij zeker geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden van de kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de belofte van God, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft, uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn. Eindelijk, uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. En zo de uitverkorenen van God deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schades dit onbedrieglijk pand van de eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Lezen we nu uit Handelingen 4, vers 13 tot en met 22. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderde zich en kende hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkaar, zeggende, wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan alle die te Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hem, oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan. Niets vindende hoe zij hen straffen zouden, omwille van het volk, want zij verheerlijkt alle God over hetgeen dat er geschied was, want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken, de genezing, geschied was.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 100, drie versen, de versen 1, 3 en 4. Juicht aarde, juicht alom de Heer. En wat er volgt in vers 3 en vers 4, Psalm 100, vers 3 en 4. Onder zingen daarvan krijgt u de gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. Wordt gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. Met name het deputaatschap bijzondere noden ten behoeve van het project Weerbaarheid in Kenia. tweede is voor de kerk. En bij de uitgang straks is er een deurcollecte bestemd voor de emerituskas. De Heer zegene u met uw gaven. Psalm 100, versen 1, 3 en 4. Gemeente, de tekst voor de preek vanmiddag in dienst van een nabetrachting en dankzegging op het gehouden heilige avondmaal. Die vinden wij in het vorige lezen bijbelgedeelte Handelingen 4, vers 13 tot en met 22. We staan stil bij vers 13, Handelingen 4, vers 13. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderde zich en kende hen dat zij met Jezus geweest waren. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij met Jezus geweest. Drie aandachtspunten. Eerst gezien. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Daarna als tweede vernomen en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderde zich. Als derde herkend en kende hen dat zij met Jezus geweest waren. Dus het thema is met Jezus geweest. Gezien, vernomen, herkend. Onze eerste gedachte is gezien. Gemeente, jongens en meisjes, vorige week hebben we gehoord dat Petrus en Johannes bij het Sanhedrin moesten komen. Want ja, het Sanhedrin was boos op hen. Ze hadden een man beter gemaakt die eerst niet lopen kon. De kreupele man, zeggen we dan. Ze wilden wel eens weten hoe ze dat nou konden doen. Vervuld met de Heilige Geest legde Petrus het wonder van de genezing van deze man uit. Het gebeurde allemaal door de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Wat was Petrus radicaal? U hebt hem gedood door kruisiging. En u dacht dat u daarmee gewonnen had. Jullie dachten van Jezus af te zijn. Maar God heeft hem uit de doden weer opgewekt. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Daarop volgen onze tekstwoorden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en van Johannes. Valt u ook op, gemeente? Lucas vraagt niet in eerste plaats aandacht voor wat het Sanhedrin hoort, maar voor wat het Sanhedrin ziet. En dan niet zomaar even een terloops zien. In de grondtaal staat het duidelijker. Ze zien het alziende. Ze zien hoe deze volgelingen van Jezus zijn. Er gaat wat van hen uit. En dat doet nogal wat met deze mensen van het Sanhedrin. Het trekt de aandacht. Dit is nogal bijzonder. Want dan zien zij alziende de vrijmoedigheid van Petrus en van Johannes. Wellicht heeft ook Johannes dus wat gezegd. De woorden van Petrus worden in ieder geval ook aan Johannes zelf toegeschreven. Het gaat over en Petrus en over Johannes. Zij nu zien de vrijmoedigheid van hem beiden. Vrijmoedigheid dus. Gemeente, wat zou dat betekenen? Het woord vrijmoedigheid wordt door Lucas op meer plaatsen gebruikt in de Handelingen. Handelingen 2 vers 29 zegt Petrus in zijn Pinksterpreek vrij uit tot de mensen te mogen spreken. Dan wordt bij dat vrij uitspreken eenzelfde grondwoord gebruikt als hier vertaald met vrijmoedigheid. Straks, Handelingen 4 vers 29 en 31, komen die woorden opnieuw tegen. Dan wordt er gebeden om vrijmoedigheid. En dat gebed wordt verhoord ook. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. En dan wordt het woord van God met vrijmoedigheid gesproken. Terwijl straks in hoofdstuk 28 vers 31 het woord opnieuw wordt gebruikt voor Paulus. tijdens zijn gevangenschap in Rome, in een gehuurde woning, verkondigt Paulus aan iedereen die het horen wil, het evangelie met vrijmoedigheid. Opnieuw lezen zou de grondwoord ervoor. Op die manier zie je twee betekenissen naar voren komen. De eerste, dat is een min of meer letterlijke en oorspronkelijke betekenis. Iemand sprak dan met vrijmoedigheid, wanneer je gebruik maakte van het recht, om je bijvoorbeeld in de volksvergadering uit te spreken. Dan wordt er dus gebruik gemaakt van een bepaalde bevoegdheid. Je hebt letterlijk recht van spreken, de vrijheid dus, om je mening te uiten. Tweede betekenis, ziet er vooral op om zonder angst of onzekerheid open en vrij het woord te voeren. En over die twee betekenissen gaat het nu ook hier. Het Sanhedrin ziet dat Petrus en Johannes met vrijmoedigheid spreken. Als apostel met het gezag en de autoriteit die daarbij hoort. Ze zijn daarbij ook niet bang of onzeker, maar open en vrij verkondigen ze de zaligheid in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Want deze naam is gegeven. Ook onder zulke mensen als de leden van het Sanhedrin. En de verlossing door die naam is ook voor hen zo nodig. Gemeente, wat is het verschil met vroeger opnieuw groot? Ik zei het in de voorbereidingspreek, je merkt het nu weer. Een paar weken geleden was van deze vrijmoedigheid eigenlijk niets te merken. De zaal van Caiaphas bijvoorbeeld, toen Petrus werd ondervraagd door een willekeurig dienstmeisje, was hij onvrijmoedig en eigenlijk ook zo bang. Ook Johannes maakte de woorden vanuit de paaszaal toen op geen enkele manier waar. Hoe het komt dat het dan nu zo gaat, nu zijn ze niet bang. Nu lopen ze niet weg, maar verkondigen zonder enige mensenvrees. En met kracht, met vrijmoedigheid die ene naam die tot de zaligheid is gegeven. En dat komt omdat ze vervuld zijn met de Heilige Geest, vers 8. Dat is de verborgen bron van winnen. En dat komt openbaar in de vruchten. Hier in de vrucht van de vrijmoedigheid. En het is goed, gemeente, om daar hierover na te denken. De Heilige Geest wordt namelijk ontvangen in de wedergeboorte. Jongelui, wanneer dat gebeurt, gaan er dingen veranderen in je hart en leven. Er wordt een droefheid naar God geboren, die in onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Je leert God kennen in zijn algenoegzaamheid. Je leert Christus kennen in zijn dierbaarheid. Je leert jezelf kennen in je vloekwaardigheid. De woorden van God die raken je diep. Je mist God. Terwijl je hem niet meer missen kunt, dat maak je werkzaam met de beloften van God. Je wordt een biddende jongen of meisje, een jongere of een oudere man of vrouw. Je hart gaat dan al uit naar de Here. En door het geloof leer je zien buiten jezelf op de Here Jezus en zijn offer tot verzoening van zonden. Dat geeft een diepe verwondering en blijdschap en liefde tot de Here. Denk nog even een preek van zondag 7 van vorige week. De vervulling met de Heilige Geest sluit daar dan op aan, om zo te zeggen. De vervulling, dat is de genade van de kerk van de nieuwe bedeling na Pinksteren. wat het zeggen wil vervullen. Het woord zegt het al, zoiets als volmaken. Het wordt dan dus meer. Een diepere beleving van de genade wordt werkelijkheid. Zie je bij de apostelen, de Heilige Geest, die maakt zijn inwoning harten van mensen. En hij verzegelt, hij bevestigt, hij is het onderpand, hij onderwijst, hij brengt Gods woord in de gedachten. Hij verheerlijkt in één woord gemeente, Christus. Merk je wel, dat het dus niet zo is als dat mensen worden gegrepen door een bepaald overweldigend warm gevoel. Dat als het ware beetpakt en overstroomt. Soms, denk mensen dat wel eens, dan ervaren ze dat bij bijvoorbeeld massale bijeenkomsten. Een combinatie van toespraken waarin jouw keus centraal staat. Met muziek die meeneemt, dat geeft een overweldigend gevoel. En dat is ze dan. Maar gemeente jongelui, wees op je hoede en blijf bijbels denken en spreken. Jesaja zegt het zo. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde. En nederige van geest. Dan brengt de Heilige Geest door het woord tot een bepaalde vastheid. Door het woord. Let op de apostelen. Vervuld met de Heilige Geest brengt de Heer je door het woord tot een bepaalde vastheid. De diepte van de schuld van je leven wordt krachtiger afgedrukt van binnen. Met ook de grootheid van Gods genade en vertroosting in zijn vergevende liefde. En het werk van Christus wordt je zoveel duidelijker geopenbaard. Dan gaat het dus niet meer over mijn werk, zelfs ook niet over mijn geloof, maar dan gaat het om zijn werk. Als mens val je dan dus helemaal buiten en diepe verwondering en blijdschap doorstroomt je hart. In jezelf is de armoede, maar de rijkdom is dan in God. Je wordt klein, je wordt nietig en onwaardig eronder. Dat is altijd kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest. Dan wordt God groot. En jij wordt klein. Voor de majesteit en de heiligheid van de grote God in de hemel. En juist vanwege de nabijheid van de Heere. Hunker je naar een heiliger leven voor de Heere. Je gaat de strijd aan met de zonde. Met je zondige bestaan. Nog intenser dan vroeger. Die strijd. Die uitgang van je hart geeft een nabij leven. Geeft ook altijd een teer leven. Jongelui, wat God wil. Hoe God wil. En wanneer God wil, wordt bepalend voor je leven. En die gloed, hè, die doortrekt je totale leven. Dan kun je het allemaal niet meer voor jezelf houden. Je voeten, die worden geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Zelfs al zou je staan voor mensen, zoals het Sanhedrin. Gemeente, maak je voor jezelf de toepassing. Is deze vrijmoedigheid ook bij ons te zien en te merken in ons huwelijk. In ons gezin. In onze vriendschappen. In al onze relaties. Hoe is dat op ons werk? Hoe is dat op school? Eigenlijk overal waar de Heer ons een plaats heeft gegeven, ook in de ambtelijke dienst. Durven wij zo open en zo vrij, en met ernst en bewogenheid en liefde, over de Heer Jezus en de zaligheid door Hem te vertellen, is het aan ons te zien alleen door deze naam. En anders niet. Is het aan ons te merken dat wij alles buiten de Heer Jezus kwijt zijn geraakt. Kwijt zijn geraakt. En Hem alleen overhielden, Hem liefhebben en Hem willen volgen. Hoe is het onder ons als avondgangers? Is deze vrijmoedigheid ook in ons leven de vrucht van ons deelnemen aan het heilig avondmaal? Gaat niet in de eerste plaats om de vraag of wij veel woorden zeggen? Makkelijk kunnen praten. Misschien zijn woorden juist dan wel weinig. Dat kan. En toch veel van inhoud. De woorden zijn misschien weinig. In eigen oog vol van gebrek. Terwijl de Heilige Geest er juist dan van zegt. Vrijmoedig. Vrijmoedig, want hij of zij schaamt zich het evangelie van Jezus Christus niet. Je kunt in alles zien, in alles merken. Het is voor hem haar een kracht van God geworden tot de zaligheid. Ik las bij Petrus Immens het volgende. Tot een godvruchtige nabetrachting wordt ook vereist een ware en oprechte dankbaarheid voor de genoten weldaden. En die wordt vertoond onder meer door het hart, de daden en de tong. Laten wij dan goed spreken van de Heere en van zijn dienst. En wanneer wij zo vaak niet vrijmoedig zijn, misschien door mensenvrees of gewoon omdat we een gesloten karakter hebben en niet zo makkelijk praten, laat het dan in ieder geval niet zo zijn dat die vrijmoedigheid er niet kan zijn omdat zonden aan de hand worden gehouden. Want er is niets wat Gods kinderen de vrijmoedigheid meer beneemt, waarom de Heere zijn aangezicht verbergt, dan de zonde. Kind van God, avondmaalganger, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, want de Heere wil er zijn zegen aan verbinden. Nu het tweede, vernomen en vernemen de staten dan, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich. Ik weet, je merkt wel dat met deze woorden de geschiedenis wat meer kleur krijgt. De vrijmoedigheid van Petrus en Johannes is voor de samenheid erin vooral zo bijzonder, als zij nog even die achtergrond erbij betrekken. Ze horen de boodschap van Petrus en Johannes. Ze zien hun vrijmoedigheid en dan verwonderen zij zich, omdat zij weten dat zij ongeleerde en slechte mensen zijn. Althans, zo staat het er. Wat dat betekent. In de Bijbel bedoelt met de woorden ongeleerd niet dat Petrus en Johannes niet zo makkelijk zouden kunnen leren. In de grondtaal wordt het voor het woord ongeleerd een woord gebruikt, wat je ook kunt vertalen met ongeletterd. Ze zijn ook niet slecht, alsof ze verkeerde dingen hebben gedaan. In de grondtaal wordt voor het woord slecht een woord gebruikt, wat je ook kunt vertalen met eenvoudig. De ongeleerde en slechte mensen zijn in de grondtaal ongeletterden en eenvoudigen. Petrus en Johannes zijn ongeletterd in die zin dat zij niet de toen gebruikelijke scholing hebben gehad bij rabbijnen bijvoorbeeld. Leden van het Sanhedrin hebben die opleiding wel achter de rug gehad, waren ze ook trots op. En Petrus en Johannes, die zijn vergeleken met de leden van het Sanhedrin inderdaad eenvoudige mensen in die zin dat zij vergeleken met de Sanhedrin leken zijn. Ze spreken in oorsprong ook eigenlijk alleen de moedertaal met het bekende Galileese dialect. Wanneer zij juist dan zo vrijmoedig hebben gesproken, dan wekt dat verwondering en ook verbazing. Je ziet het Sanhedrin kijken en denken, hoe kan dit nou toch? Laten we daar wat uitvoeriger bij stilstaan. Want je komt nu en dan wel eens de gedachte tegen dat ongeletterdheid en eenvoud, in die zin van het woord is, kenmerk is van het ware. Iedere vorm van scholing, ontwikkeling, vorming en studie is eigenlijk een beetje verdacht. Zeker bij het werk in Gods Koninkrijk, maar gemeente, dat is dus een geweldige vergissing. Denk erover na. Deze ongeleerde en eenvoudige mensen zijn straks de mensen die de kerk van het Nieuwe Testament zullen dienen onder meer door hun pastorale brieven. Wist u dat het Grieks, waarin met name deze ongeletterde en eenvoudige Petrus dan schrijft, een Grieks is van een ongekend niveau en overweldigende schoonheid, daar heeft hij talenten voor gekregen, die hij later heeft ontwikkeld. En jongelui, talenten die de Heer je geeft, mag je met volle overtuiging dienstbaar maken aan het werk in Gods Koninkrijk. Daar gaat het nu vooral om. Denk aan de gelijkenis van de talenten. Het gaat er in mijn leven niet om of ik veel of weinig gaven talenten heb gekregen, maar of ik dat wat de Heer gegeven heeft ook gebruiken mag tot zijn eer en de uitbreiding van zijn koninkrijk. Het is een grote zegen wanneer we zo in afhankelijkheid van de Heer onze plaats innemen in ons gezin, op ons werk, op school, binnen de gemeente ook. Jongelui, even tussendoor. Denk je daar wel eens over na? Wanneer het gaat over jouw keus voor een vervolgopleiding, een werkring. Vraag jij het dan ook, Heren. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat moet je doen. Want de Heere wil helpen. En ook jou de weg wijzen. Daarna is het goed om te bedenken dat de Heere naast deze ongeletterde en eenvoudige Petrus en Johannes straks ook de geletterde en ontwikkelde Paulus gebruikt in zijn koninkrijk. Petrus en Johannes hadden de gebruikelijke theologische opleiding bij rabbijnen niet gehad, Paulus wel. De Heer wil opleiding, vorming en studie ook nu nog gebruiken en dienst maken aan de komst van zijn koninkrijk. Denk aan Calvijn en Luther. Denk aan oudvaders Puritijnen Vrijwel allemaal hebben deze mannen een goede opleiding achter zich. En de Heere maakt die kennis en die vorming dienstbaar en vruchtbaar in zijn koninkrijk. Daarom begrijpen we wel, het gaat erom of wij met de gaven talenten die de Heere gegeven heeft, van God geleerd zijn. In de diepste zin van het woord. Denk erover na, gemeente 1 Korinthe 13. Want al waren het dat ik de talen van de mensen en van de engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al waren het dat ik de gave van de profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En op dat punt komt ook dit tekstgedeelte naar ons toe, in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op gehouden heilig avondmaal. Van God geleerd. Gemeente, kan dat ook van ons gezegd worden? Wat is het belangrijk om zelf leerling te zijn op de school van de Heilige Geest? En met anderen dat onderwijs ontvangen in die ene naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Avondbehangen is nu deze geloofskennis en de liefde die daarin meekomt verdiept aan het heilig avondmaal. Hoe kijkt u vanmiddag terug op de dienst van vanmorgen? Wat heeft het u gegeven? Wat heeft het u gebracht? Is er iets bijgekomen wat er eerst niet was? Gegeven waar je naar uitzag? Het is een grote zegen als je zo mag terugkijken op het sacrament. En bij de tekenen van brood en wijn meer mocht leren van de diepte in Gods recht, maar ook de hoogte van Gods liefde. Gods grote liefde voor mij, zondaar, zondares. Dan wordt dat dieper van binnen in je afgedrukt, om zo te zeggen. En hoe helderder en hoe duidelijker het zicht op de Heer Jezus en zijn werk, hoe krachtiger ook het vertrouwen zal zijn op hem alleen. Wanneer de gelovige voelt dat het Gods volmacht heeft om te geloven, Gods gebod heeft tot regel om te gehoorzamen, Gods belofte heeft tot bemoediging in het lijden, en God zelf als de grond heeft van zijn vertrouwen en het middelpunt van de rust, dan wordt dat machtig, zegt Winslow, dan zo mooi. De mate van het levende geloof is in het leven met de Heere ook de mate van de bevindelijke kennis van God. En die innerlijke bekendheid met God moet je vertrouwen geven in hem. Hoe meer wij God echt kennen, hoe onvoorwaardelijker wij op hem vertrouwen en hem liefhebben. En de stille overgave aan de Heere en aan zijn leiding Geef bij tijden onuitsprekelijke rust. Laten we eerst gaan zingen. Eerste vers van Psalm 49, gij volken, hoort waar in de wereld woont. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 49. Gemeente met Jezus geweest, gezien, vernomen, nu ook als laatste herkend, laatste van de tekst zegt het, en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Gemeente, wat zou betekenen deze laatste woorden van Handelingen 4 vers 13? Dus als op een rij zet, ja dan is het inderdaad, het zal erin zelf ook met Jezus geweest. Je denkt aan nodige voorvallen in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde. Je denkt aan de vergadering van het Sanhedrin ook in de nacht van het verraad. Nu zien ze Petrus en Johannes staan en oppervlakkig lezend, ja, het zal wel zo zijn, dat gezichten nu worden herkend. Zo van, oh ja, die waren er ook bij. Gemeente, wordt dat nu bedoeld? Zo'n vorm van algemene herkenning? Dat wordt dus niet bedoeld. Gaat nu meer om een stukje erkenning. Ze kunnen niet meer om de kennelijke gevolgen heen van het met Jezus geweest te zijn. Iets anders gezegd. Ze zien blijkbaar de overeenstemming tussen Petrus en Johannes aan de ene kant en de Heer Jezus aan de andere kant, ze lijken eigenlijk best wel veel op de Heer Jezus. Misschien dachten ze terug aan dat bijzondere van het Loofhuttenfeest. Kun je nalezen, Johannes 7, de Heer Jezus, die preekte toen in de tempel. En de Joden verwonderden zich toen, lezen vers 15 van het teksthoofdstuk. Ze zeggen dan, hoe weet deze de schriften, daar hij ze niet geleerd heeft? Hoe kan hij dat allemaal weten, wanneer hij nou niet door onze rabbijn is opgeleid? Het lijkt alsof het Sanhedrin daaraan terugdenkt, als zij nu Petrus en Johannes zien en horen. Misschien denken ze ook terug aan een paar weken geleden. Als ze 's nachts in Gethsemane de Heer Jezus gevangen genomen en meegebracht naar het huis van Caiaphas. Toen waren Petrus en Johannes ook met Jezus. Dat dienstmeisje, dat vroeg een oude Petrus. U hoorde toch ook bij hem? U bent toch ook steeds met Jezus geweest? Want zo was het. Dit met Jezus zijn begon voor deze discipelen 3 jaar geleden aan de oevers van het meer van Galilea. De Heer Jezus, die zocht hen daar toen op. Hij sprak tot hen. Zijn woorden raakten hun hart. Daar kwam ook liefde in mee. Hij riep hen door zijn woorden tot zijn dienst, zijn koninkrijk. En ook daar kwam liefde in mee. Een periode van voorbereiding en van toerusting volgde. Ze hebben veel moeten aanleren en ook zoveel moeten afleren. Ze waren met Jezus in al het onderwijs, door wonderen en tekenen en preken. Daardoor werd plaatsgemaakt voor het lijden en sterven van de Heer Jezus als borg, ook voor hun zonden. Ze waren met Jezus in de paaszaal, Gethsemane, de zaal van Caiaphas. Let erop, gemeente, zonder Jezus waren zij toen de Heer Jezus op Golgotha leed en stierf. Zonder Jezus waren zij het paasmorgen, toen de boodschap over de opstanding kwam en zij die niet konden geloven. Dat maakte het wonder uit dat Jezus toch nog met hen wilde zijn, door zich in hen te openbaren in verschijningen. Gemeente, met Jezus geweest zijn wil kort en goed zeggen, dicht bij hem zijn, in de dagelijkse omgang met hem. Dan ervaar je zijn onderwijs door zijn woord en door zijn geest. Je totale leven wordt daardoor gestempeld als het door gaat breken. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan glanst dat borgwerk van de Heer Jezus ook in mijn plaats en voor mijn zonde. Misschien is dat vanmorgen het heiligavondmaal ook verdiept en verduidelijkt. Alsof de Heer Jezus u en jou persoonlijk en vriendelijk toesprak rondom brood en beker. Kom, mijn geliefd kind. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb mijn leven ook voor jou gegeven. Ik ben met je en zal bij je blijven. Dan krijg je daar meer vastheid in. Dan komt de Heere wel eens zo dichtbij, zo dichtbij, alsof ik hem aanraken kon. Kent u dat? Als hij vensters gaat geven en daardoor afdaalt in de put van mijn verlorenheid en schuld, en zo nabij komt. Je wordt vandaag nog dan herkend als iemand die met Jezus geweest is. Denk het erover na voor jezelf. Erkend. En herkend als iemand die met Jezus is geweest. Kijk, inderdaad. Op een bepaalde manier kun je zeggen dat je in de kerk, bij het luisteren naar een preek of thuis, de Bijbel lezend, met Jezus bent. Jongens en meisjes, wij zeggen dat wel eens, dat de Heer Jezus voorbij gaat in het gewaad van zijn woord. Je herkent die woorden wel, denk ik. Dan is hij zo dichtbij. Denk erover na hoe dat voor onszelf is gemeend. De plaats die de Heer ons geeft. Zijn wij dan in heel onze manier van denken, spreken en leven Jezus gelijkvormig of wereld gelijkvormig? Laat ieder van zichzelf afvragen wat de Heer Jezus ons te zeggen heeft. In de bekende bergrede Matthäus 5. U bent het zout van de aarde. Wanneer het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Deugt nergens meer toe. Dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad boven op een berg liggend kan niet verborgen zijn. Men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Weegt die eer van God gemeend over ons persoonlijke leven. Het evangelie biedt geborgenheid. Wanneer wij dat leren kennen in ons leven, dan zoeken we altijd naar gerechtigheid. Kan niet anders. En het wordt gemerkt, het wordt gezien, zijn nederigheid, zijn zachtmoedigheid, zijn vergevingsgezindheid, zijn vermogen om goed voor kwaad te vergelden, zijn zegening van hen die hem vervloeken. En het wordt gemerkt, het wordt gezien, de vrucht van de geest die bestaat in liefde, blijdschap, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Gemeente, wat gaat er van ons uit? Zien mensen aan u en jou en aan mij dat wij met Jezus zijn geweest? Of wat moet er dan bij ons zoal veranderen? Daarmee ook bij het laatste voor we afgeronden. Dat is het nog meer persoonlijke. Ook naar aanleiding van het heilige avondmaal van vanmorgen. Vanmorgen, gemeente, was Jezus erbij. In het hoorbaar evangelie, in de prediking. Daar weer ook in het zichtbaar evangelie, in het sacrament van het heilige avondmaal. Avondmaalganger, u was vanmorgen op heilige grond, als ik het zo mag zeggen. Worden we dan erkend en herkend als mensen die met Jezus geweest zijn? Met Jezus geweest zijn betekent gelovig van hem gebruik gemaakt hebben als de middelaar tussen God en tussen mensen. Gelovig van hem gebruik gemaakt te hebben als middelaar tussen God en tussen mensen. Wat dat zeggen wil. Dan haal je voortdurend levenskracht uit hem. Dan zorgt hij voor je als bruidegom en man. Hij beschermt en bewaart je. Als herder neemt hij je onder zijn hoede. Hij leidt je. Als een sterke toren neem je tot hem de toevlucht in angst en benauwdheid. Je krijgt hem zoveel meer nodig als verzoendeksel vanwege je vele zonden. Als reukaltaar om je gebeden via hem tot God te brengen. Als wasvat om je schoon te maken voor al je zonden. In één woord, het betekent dat je hem zoveel meer en zoveel dieper leert kennen als de weg. Als de waarheid en als het leven zonder wie niemand tot de Vader komen kan. Dan stroomt zijn bloed door mijn aderen. Dan wordt zijn wil de mijne. Dan bepalen zijn gedachten die van mij. Je proefde iets van de vrede met hem, die alle verstand te boven gaat. Zijn liefde vervult je. Zijn heiligheid doordringt je helemaal. Want er zijn dan ontmoetingen, gemeente. Er zijn dan ontmoetingen met onze dierbare heiland. Heb ik iets gezien en bewonderd van deze Jezus. Hoe hij zich vernederde tot in de dood van het kruis. Om het zo ook voor mij weer met God goed te maken. Hoe die verhoogd is tot aan de rechterhand van zijn Vader. Waardoor nu ook voor mij een plaats bereid is in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Waar hij altijd door ook voor mij bidt. Ook in die tijden waarin ik niet meer bidden kan. Er geen woorden meer zijn, is er een voorbidder in de hemel, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Een gebed, wat op grond van zijn verdiensten, niet alleen wordt gehoord, maar ook wordt verhoord. En het echte christenleven krijgt dan zoveel meer gestalte in mij, in kruisdragen. En in zelfverloochening. Gemeente met Jezus geweest. Gezien, vernomen, herkend. Zeggen we ervan. Laat het ons uitdrijven naar de Here. Die veel beter dan wij weet. Wat er van zijn maaksel is te wachten. O bid en smeek dagelijks om de vervulling met de Heilige Geest. Om meer te mogen leren van die heerlijkheid van God en van Christus. Want dan zal de Heere het op zijn tijd waarmaken en hart. En mond vervullen met zijn vreugd. Amen. Psalm 66 vers 8 en vers 10. Liefde gemeente, gaat erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.